Of kwaad.
Wij waren in 1 Korinthe 15. Zeg ik voor de mensen die hier voor het eerst zijn. Ik kwam daar een vers tegen. Daar zijn we nog niet aanbeland. Maar dat is wel een heel mooi vers. Daar wilde ik maar eens mee beginnen. Vers 57. Het hoofdstuk kent nogal het vers. Daar staat maar dank aan God. Letterlijk aan de God. Aan die aan ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En we mogen hem danken dat we zo bij elkaar mogen komen rondom zijn woord. Hè, want zijn woord is waar alles om draait. God heeft gesproken en wij mogen ons daarin in verblijden, in verlusteren. En daar danken we hem voor. En er staat ook dat hij ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Nou, we zijn al een tijdje met het hoofdstuk 1 Korinthe 15 bezig, dus we weten waar hij ons de overwinning over geeft. Overigens is het in het verband van vers 57 gaat het ook over de zonde en de wet. Ik ga er niet naartoe nu, want we komen daar vanzelf een keer nog terecht. Maar dan gaat het ook over de zonde en de wet, maar natuurlijk in de allereerste plaats geeft God ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus over de dood. En we hebben die laatste keren mogen zien dat hij niet alleen ons die overwinning geeft, niet alleen ons dat onvergankelijke leven geeft, zoals de eersteling Christus dat nu al heeft, maar dat zal zijn voor alle mensen, voor alle die in Adam sterven, die zullen in Christus worden levend gemaakt. Nou, dat is het evangelie, daar danken we hem voor. En dat zijn ook, daarom komen we ook bij elkaar om ons daarin te verdiepen, om daar naar die dingen onderzoek te doen van wat staat er nu precies, hè? Wat zijn die woorden die God ons gegeven heeft en wat is die overwinning die God ons geeft. Nou, dat vinden we onder andere hier in dit hoofdstuk. 1 Korinthe 15, de laatste twee keren. Laat ik eerst dit zeggen. Ik dacht, hoe kwamen we ook alweer in 1 Korinthe 15 terecht? Dat heb ik even nagezocht. We waren op 5 februari, dat is echt al een tijdje geleden, hadden we als onderwerp van wat is dood? En toen hebben we met elkaar nagedacht over van wat is nu precies dood? En ook vooral wat is het niet? Hè? En wat zegt de religie daarover? En ja, daartegenover, wat zegt de schrift erover? En als je het over dood hebt, dan heb je het ook erover dat de dood een contrast is. Hè? Dat het in contrast staat met leven. En dat is natuurlijk ook het nut van de dood. Als wij niet zouden weten wat dood is, dan weten we ook niet wat leven is. En we hadden het toen over wat is dood. En dan krijg je het over die contrasten. En toen zijn we in 1 Korinthe 15 aanbeland, omdat dat het hoofdstuk is dat gaat over opstanding en over leven en over onvergankelijk leven. En we zijn zo door dat hoofdstuk heen gegaan met een enkel uitstapje hier en daar. En we zijn nu aanbeland in vers 29. Maar als je zo langzaam door zo'n hoofdstuk heen gaat, dan ben je nogal op aan het focussen, hè? Dan kijk je vrij nauw naar bepaalde woorden, bepaalde zinsdelen. Dan ben je dus nogal gefocust op een klein stukje van de tekst. En dat heeft voordelen, want dan zet je even het vizier scherp. Maar het heeft natuurlijk het nadeel dat je soms wellicht het overzicht wat kan verliezen. Of kwijt kan raken in het ergste geval. Maar 1 Korinthe 15 is natuurlijk een geheel. Het is een ga jij lekker naar buiten. 1 Korinthe 15 is natuurlijk een uiteenzetting van de apostel Paulus over opstanding. En het is dus ook één geheel. En zwaai een handkus. Doei. Het is één geheel en dat gedeelte wat we nu gaan bezien, dat sluit naadloos aan op het voorgaande. Maar niet helemaal op het voorgaande wat we eruit ge... Ja, ook wel natuurlijk, maar niet... laat ik het zo zeggen, de versen 20 tot 28 zo ongeveer... is een tussenvoeging van de apostel over de rijkwijde van de opstanding. Maar daarvoor, in de versen voor 20 tot 28, was hij aan een uiteenzetting begonnen. Daartussen voegt hij de uiteenzetting over de rijkwijde van de opstanding. En in, eigenlijk gaat hij in vers 29 weer verder met zijn uiteenzetting. En dat is belangrijk, en dat zeg ik er even bij, omdat vers 29 een, over het algemeen als een nogal lastig vers wordt gezien. Maar laat ik het eerst even kort samenvatten, wat we ook alweer besproken hebben, om weer even het geheugen op te frissen. In vers 1 tot 4 van dit hoofdstuk heeft Paulus het over de historische feiten. En daar bedoel ik mee de dood, opstanding, begrafenis, dood, begrafenis en de opstanding van de Heer. Dus de historische feiten, maar tevens het fundament, de basis van alles. Als dat niet was gebeurd, nou, dan hoeven we het voor de rest ook nergens over te hebben. Dat is eigenlijk wat de apostel Paulus in dit hoofdstuk ook uiteenzet. Als er geen opstanding is, als de Heer Jezus Christus dus niet opgestaan is, nou, dan is het allemaal zinloos. Maar daar kom ik straks op, want dat zegt hij ook gewoon in de volgende verse. In vers 5 tot 10 spreekt Paulus van de getuigen van de opstanding. En dan bedoel ik niet de mensen die daarvan spraken, maar de mensen die hem in zijn opstandingslichaam hadden gezien en daarvan spraken. Paulus zegt, wij zijn getuigen, ik ben dat, de 12 zijn dat en hij is door honderden gezien. Er zijn er honderden, meer dan 500 die daar... die daarvan getuigen zijn geweest. Het juridisch bewijs levert Paulus zeg maar aan. Dan in vers 11 tot 19. En dit is het gedeelte waarop vers 29 naadloos aansluit. Maar in vers 11 tot 19 gaat Paulus uitleggen van wat nu als er geen opstanding is. Indien er geen opstanding is, is Christus niet opgewekt. Is onze prediking, onze boodschap is leeg? Is jullie geloof leeg? Nou, er waren dus een aantal Korintiërs die zeiden van, er is geen opstanding. Maar Paulus zegt, dan is jullie geloof leeg. Dan zijn wij, zegt hij, valse getuigen, pseudo-getuigen. Want wij, zegt Paulus, wij... prediken of wij verkondigen immers dat Christus wel is opgewekt. Hè? En als, dat, als Christus niet is opgewekt, nou, dan verkondigen wij een grote leugen. Dus ik had het net even over contrast. Het is inderdaad of zwart of wit. Of het is het allermooiste wat er ooit gebeurd is en het allerbelangrijkste in de wereldhistorie, om het zo te zeggen. Of het is meteen de grootste leugen uit de wereldhistorie en dan heb je ook echt helemaal niks. Dan sta je met lege handen. Dus er staat nogal wat op het spel. Als er geen opstanding is, zijn wij, de apostelen en die meer dan 500 broeders hè, die Paulus aanhaalt, wij zijn valse getuigen. Hij zegt ook, dan zijn jullie nog in jullie zonden. Hè, dus zonder opstanding zijn wij nog in onze zonden. En gingen verloren, als er geen opstanding is, gingen verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Als er geen opstanding is, zijn degenen die in Christus ontsliepen, verloren. Dus als je alleen dit vers zou hebben, dan weet je ook wat verloren is. Toch? Als je verloren bent, dan brand je niet voor altijd in de hel of zo, dat staat hier niet. Nee, als je verloren bent, ben je dood. Dood is hier, in ieder geval hier, laat ik het zo zeggen, dood is in ieder geval hier hetzelfde als verloren zijn. De schepper is zijn schepsel kwijt, verloren. Als er geen opstanding is, gingen verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Ja, dan zegt Paulus ook nog, dan zijn wij, apostelen, de ellendigste van alle mensen. Want Paulus heeft nogal wat meegemaakt. En daar gaat hij straks ook over spreken. En doet dat ook in andere gedeeltes. Maar iemand die zo heeft afgezien voor de boodschap die hij verkondigde. Een boodschap van opstanding. Ja, dan ben je wel echt een loser als je een leugen aan het verkondigen bent. En die paar decennia dat je hier op aarde bent, het meest ellendige leven leidt ongeveer naar een mens gesproken wat er bestaat. Voor een boodschap die inhoudsloos is, ja, dan zit je er wel heel erg naast. Dus dan zegt Paulus, ja, als dat zo zou zijn, dan zijn wij de ellendigste, de meest beklagenswaardigste van alle mensen. Nou, vers 20 tot 28. Daar komt dan de rijkwijde van de opstanding aan bod. Daar hebben we de afgelopen twee keren over gehad. En we laten natuurlijk geen gelegenheid onbenut om te vertellen wat die rijkwijde is. Dus dat betekent dat allen die in Adam stierven namelijk, in Christus worden levend gemaakt. Dat de dood wordt er niet gedaan. Met name daar hebben we op gefocust de laatste keer. Dus er zal geen dood meer zijn. Dat betekent dat allen die ontslapen zijn, allen die in de dood zijn, die zullen levend gemaakt worden. Want pas dan, wanneer de allerlaatste mens, laat ik het daar even bij houden, wanneer het allerlaatste mens die in de dood is, levend gemaakt is, pas dan is er geen dood meer. En die dood wordt er niet gedaan en dan zal God zijn alles in allen. Goed, het gedeelte waar we nu bij aankomen, dat sluit dus aan op dit gedeelte. Ik ga dit gedeelte nog wel even lezen, vers 12 tot 19, daar begin ik. Ik hoef daar niks aan toe te lichten, want dat hebben we al gedaan. En het is echt een hele, ja, een logische, maar ook een tamelijk eenvoudige redenering die de apostel hier uiteenzet. Maar ik lees het nog even door. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Dat is dus volgens mij echt de aanleiding voor het schrijven van dit hoofdstuk. Hè? Dus striest dat het zo was onder die Korintiërs, maar wij hebben wel dit schitterende hoofdstuk aan te danken. Dat sommigen zeiden dat er geen opstanding van doden is. Nou, zegt Paulus, indien er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. Indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof ter vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan, of zo gingen dan ook verloren, degenen die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. En nu lees ik verder in het gedeelte waar we zijn aangekomen, vers 29. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij ook voor de doden gedoopt? Waarom zijn wij ook alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Zo ik naar de mens, tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. Wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Vers 20 tot 28... is dus een tussenvoeging over de rijkwijde van de opstanding. En die versen 29 tot 34, dat zal Jens of Femmel zijn. Ja. De versen 29 tot 34, die sluiten naadloos aan op vers 19. Eigenlijk kun je vanuit vers 19 zo verder lezen in vers 29. Vers 32 zegt Paulus ook weer letterlijk, hè, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Hè, dus, en dat was juist zijn onderwerp Ja, in die voorgaande versen, in 11 tot en met 19 ongeveer.
Ze mag dan met Emma spelen.
Wat zeg je?
Ze mag dan met Emma spelen.
Dat weet ik niet, dat gaan we wel even zien. Ja? We gaan even lekker wat doen tot de pauze en dan hebben we het er straks over.
Ja.
Ja. Dus dat is het onderwerp. Ja, en dan, dan komen we dus aan in vers 29. En dat is een lastig vers. Als je het zo in de vertaling beziet, tenminste. Iedereen kent wel de beweging van de Mormonen, denk ik.
Mooi koor.
Hm?
Die hebben een mooi koor.
Ja, hebben die een mooi koor?
Mooi koor, ja. 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 Heel mooi koor.
Dus, ze hebben ook mooie gebouwen, heb ik gezien. Ik zat van de week even op, volgens mij was het Wikipedia, er staat dan een verhaal over die Mormonen. Eigenlijk heten ze, wat er gisteren nog even over, op de verjaardag van Fem, de kerk van Jezus Christus van de laatste dagen of zo.
De laatste heilige dagen
of zo, in ieder geval hele mond vol.
Heb je
grote gebouwen nodig? Ja, daar heb je een aardige gevel voor nodig om dat kwijt te kunnen. Maar zij hebben dus een... zij houden dus een dooppraktijk op na. Vandaar dat... vandaar dit... Nou, dan moet ik wel erg ver terug, maar... En nu al onderweg. Vandaar dit plaatje. Iemand had me al gevraagd toen ik het aankondigde. Is er een doopdienst?
Ja.
Jos weer, ja, laten we zijn naam gewoon noemen, want ook al is hij er niet.
Ja.
We kunnen hem hier wel gewoon vermanen, natuurlijk. Nee, maar die, de Mormonen die houden er dus een dooppraktijk op na. Zij dopen zich in plaats van mensen die al overleden zijn. En dat noemen ze dan doden voor de dopen. Dopen voor de doden. Ja, al die D's en die O's. Ze dopen zich voor de doden. Je kan postuum dopen, zo zou je het kunnen noemen. Ze zijn een keer in het nieuws geweest omdat ze dat met een aantal leden van het koningshuis hadden gedaan. Blijkbaar. Ja. Wat ze er verder precies bij geloven, ik geloof wel dat ik meen dat ze, als je door hun gedoopt wordt als doden, dan is het niet zo dat je opeens toch in de hemel komt of gered bent of zo, maar je moet daar in het hiernamaals nog wel je doop aanvaarden of iets dergelijks. Dus, maar ze nemen dat wel heel serieus. Ze nemen dat wel heel serieus, want ze schijnen daar ook hele administraties van aan te leggen. En zoveel... Ja, wordt er goed voor betaald? Ja. Ze leggen daar hele administraties van aan waarin ze nauwgezet hele geslachtsregisters bijhouden en daar die doden dopen. Nee, nooit van gehoord? Nou ja.
Je kan er naartoe, ik ben nog geweest. Ja. Gewoon inzien.
Ja, oké. Okay. Nou,
ik heb een beetje met stamboom, dat weet je wel.
Ja.
En bij die Mormonen, die hebben altijd de baptized datum, hè? Niet geboortedatum, maar baptized, dan wordt er ingevuld.
Ah.
Dat is bij helemaal geven, toch? Tenminste, ja.
Oh ja.
Nou, ze hebben in ieder geval ze hebben een hoofdkantoor in Salt Lake City. Dat ziet er mooi uit, dus ze zullen ook wel wat cent hebben. overigens, dat las ik ook nog. Dat is wel leuk, want Anki zit hier. Ze hebben een tempel in Zoetermeer, dus... Ja. Nee, ze houden bijeenkomsten die gewoon vrij toegankelijk zijn. Maar voor de meer ingewijde mensen, wat dat dan ook wezen mag, dat weet ik niet. Daar hebben ze tempels voor. En die in Nederland staan in Zoetermeer.
Nou ja, nooit.
Nou, daar komen we wel eens. Dus,
Nee, echt niet.
Je zit dicht bij het vuur.
Ja, Wikipedia en je weet alles.
Gaat zoeken.
Ja. Nou ja, deze tekst geeft dus nogal wat aanleiding blijkbaar voor allerlei vreemde praktijken, want zo noem ik het dan toch maar. In mijn studiebijbel las ik dat, deze tekst behoort tot de moeilijkste teksten in het Nieuwe Testament. Ik heb er ook wat op gegoogeld en daar krijg je ook allerlei uitleggingen. Maar de meestal is toch wel de conclusie van, ja, je blijft toch een beetje het gevoel houden van, iets klopt er niet. Ik ben niet helemaal, ik ben niet helemaal overtuigd. En volgens mij is de oplossing niet zo heel moeilijk. Maar ja, daar hoop ik jullie dan weer van te overtuigen. Maar dat gaan we wel zien zo, of dat gelukt is. Allereerst dit. Kijk, ik heb hier die interlineair. Die kennen jullie allemaal. En zo'n interlineair is... laat ik hem even zo doen. Kijk, zo'n interlineair is opgebouwd uit de Griekse tekst. Dit is, zijn ongeveer de letters zoals ze daadwerkelijk door de apostel geschreven zijn. Echt die koine Griekse letters. Zo heet dat, het koine Grieks. Oud-Grieks. Ik heb er verder geen verstand van, dus ik ga daar verder ook niks over zeggen. Maar je kunt die letters dus één op één weergeven als, zeg maar, in onze letters. Dat heet transliteratie. Daar zal ik straks ook nog wat van laten zien. En één op één weergegeven, ja, hebben wij in die interlineair dan de blauwe lijn, dat is het Nederlands. Maar je moet weten dat, en dat is belangrijk als we deze tekst nader gaan bezien. Dit is overigens nog die transliteratie. In die onderste balk zie je dus de Griekse letters bovenaan. En hoe dat dan één op één overgezet wordt, zeg maar, in onze letters. En ons alfabet, het Griekse alfabet en hoe heet dat alfabet van ons?
Romeins.
Weet ik veel. Het alfabet in ieder geval. Daar weten we waar we het over hebben, toch? Maar dat wordt één op één gewoon zo weergegeven. En daar is niks mysterieus aan. Dat is gewoon een wetenschappelijke methode. En ik zeg altijd van, als mensen zeggen, dan zeg ik van, dat doen we vrijwel dagelijks. In ieder geval als je nog op school zit en je leert topografie, dan... ik noem maar een voorbeeld, dan heb je het ook over Moskou en over Peking. En die Chinezen en die Russen schrijven dat toch echt anders. Maar dat wordt één op één gewoon weergegeven in ons alfabet. En dat zijn gewoon wetenschappelijke methodes. En dat is met het Grieks dus ook zo. Je moet weten dat het Grieks, de manuscripten van het Nieuwe Testament, zoals die gevonden zijn, staan al die letters gewoon achter elkaar. He, kijk, in de interlineair staan daar netjes spaties tussen. Maar het Grieks kent dat helemaal niet. Die letters die staan allemaal achter elkaar. Er staan geen spaties tussen. Er staan geen hoofdletters. Laat ik het kort samenvatten. De Griekse tekst heeft geen interpunctie, zoals men dat noemt. Geen hoofdletters, geen punten, geen vraagtekens, geen uitroeptekens, geen dubbele punten, geen puntkomma's. Geen spaties, geen onderstreept, geen dik gedrukt en ga zo maar door. Dat bestaat allemaal niet in het Grieks. En hoofdstukindeling al helemaal niet. Dus al die zaken qua interpunctie en qua hoofdstukindeling, ja, dat zijn allemaal zaken waar we ons eigenlijk niet zo heel veel aan zouden moeten storen. En soms is het bijzonder handig, hè? Ook de versindeling van de Bijbel is bijzonder handig. Want we weten, we gaan nu naar 1 Korinthe 15 vers 29. Maar anders zouden we toch even met z'n allen moeten zoeken van... we gaan nu naar anders wat zullen zij doen? En dan zit iedereen al die regeltjes na te gaan en... oh ja, ik ben er. Nou, dan kunnen we verder. Maar nu zeggen we gewoon, we gaan naar 1 Korinthe 15 vers 29. Dus ik ben daar enorm dankbaar voor hoe de vertalers dat hebben gedaan. En ook die interpunctie is natuurlijk bijzonder handig. Maar niet... leidend. En in dit vers, in 1 Korinthe 15 vers 29, krijg je met een andere interpunctie een heel ander idee van het vers. Dus het vers zegt, wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien doden ganselijk niet opgewekt worden? En daarmee wordt geïnsinueerd dat mensen voor doden gedoopt werden, of in plaats van doden. Maar ik wil het nu eens anders laten zien. En ik zal af en toe de... Kijk, dat anders wat je hier ziet, dat suggereert wel dat het een vraag is. Dat is dus gewoon een vraag in het Grieks, de wat-vraag. Maar hier staat gewoon, wat zullen anders degenen doen die worden gedoopt? Vraagteken. En dat is echt wat anders dan in 1 Korinthe 15 vers 29 staat. Het vraagteken staat dan gewoon ergens anders. Ik ga hem even helemaal snel door en dan gaan we, kunnen we nog een keer langzaam doorheen. Net zo lang tot iedereen zegt van, ik begrijp wat je bedoelt. Tenminste, hangt er vanaf hoeveel tijd jullie hebben natuurlijk. Ik heb de tijd. Wat zullen anders doen degenen die worden gedoopt? Voor de doden. Als doden helemaal niet opgewekt worden. Waarom worden zij dan ook gedoopt voor hen? Dat wil ik eerst even duidelijk maken. De Griekse tekst laat dit volledig toe. Dat zie je onderin. Ik heb de interlineaire erbij geplakt. Het is gewoon een iets andere zinsvolgorde. Nou, de zinsvolgorde valt wel mee. Maar een iets andere interpunctie. De vraagtekens staan gewoon anders. Even terug. We hadden het over opstanding. Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding is, zegt Paulus. En hij zegt van, nou, dan is jullie, we hebben net het hele rijtje gehad, hè? Jullie geloof is leeg, als Christus niet is opgewekt, onze prediking is ijdel, jullie zijn nog in jullie zonde, zo gingen dan verloren degenen die in Christus ontslapen doen. En nu zegt hij, wat zullen anders doen degenen die worden gedoopt? Hoezo worden jullie dan nog gedoopt, als er geen opstanding is? Wat zullen anders degenen doen die worden gedoopt? Namelijk, als er geen opstanding is, voor de doden. Als doden helemaal niet worden opgewekt. Doop is een beeld van dood en opstanding. Juist, want als je onder water komt dan, en je komt niet meer omhoog, dan ben je sowieso dood uiteindelijk. Dus het opkomen uit dat water, het opstaan uit dat water, is een beeld van opstanding uit de dood. Van opstanding uit die doodswateren. En Paulus gaat gewoon verder met zijn redenering en hij zegt, wat zullen anders degenen doen die worden gedoopt? Waarom zouden die zich nog laten dopen? Dat zegt hij overigens in deze zin, waarom worden ze dan ook gedoopt? Ja, voor hen, voor die doden namelijk. Ik bedoel, als je in de dood blijft. Wat zullen anders doen degenen die worden gedoopt? Namelijk voor de doden. Je wordt voor doden gedoopt. Want je staat niet meer op. Voor de doden, als doden helemaal niet worden opgewekt. Dan word je dus gedoopt. Ja, doop is een beeld van dood en opstanding. Als er geen opstanding is, nou word je alleen voor doden gedoopt. Dus dan ben je dood en dan blijf je dood. Maar het beeld van de doop is juist dat je opstaat uit de dood. Dat is de essentie van de doop. Het opstaan uit dat water. Ondergaan. En weer opstaan. Hij zegt, Paulus zegt, waarom laten jullie je dan nog dopen? Daar had hij het in het begin van de brief ook al over. Heel even. Paulus was niet zo'n doper. Maar hij zegt, ja, ik heb er wel een paar gedoopt. Maar hij haalt wel die dooppraktijk daar ook aan. Hij zegt, maar waarom worden jullie dan nog gedoopt? Als doden helemaal niet worden opgewekt. De doop is een beeld van dood en opstanding. Dat is de essentie van de doop. Opstaan uit dat watergraf. Wat zullen anders doen degenen die worden gedoopt? Ja, namelijk voor doden, als doden helemaal niet worden opgewekt. Waarom worden zij dan ook gedoopt voor hen? Waarom worden ze dan nog gedoopt? Waarom zou je nog dopen als je de opstanding niet kent of als je de opstanding ontkent? Je beeldt met de doop iets uit wat je gelooft. De doop is een uitbeelding van geloof in dood en opstanding. Nou, waarom zou je dan nog laten dopen, zegt Paulus? Dat is eigenlijk mijn samenvatting van het vers. Waarom zouden jullie je nog laten dopen als er geen opstanding is? Zinloos. Want dan beleid je ook nog eens iets waar je helemaal niet in gelooft. Nou, dat is dwaasheid. Nu kijk ik natuurlijk het kringetje rond. Vatten we hem?
Ja, we vatten hem.
Je moet het wel een paar keer lezen hoor. Kijk, en als je het nu straks, als je weer thuis komt en je leest het terug in je vertaling, dan denk je wellicht, hoe zat dat ook weer? Nou, dan download dan even deze PowerPoint. En Ja, zet even een paar krassen in je Bijbel waar het moet en het vraagteken op de goede plek. En volgens mij vergeet je het dan ook nooit meer. Maar de essentie ook is, de essentie ook echt van dit vers is dat het aansluit op de redenering. Het is geen los kreet van Paulus. Van wat doen jullie dan die voor de doden gedoopt? Nee, hij heeft het over wat nou als er geen opstanding is. Ja. Dan zijn jullie nog in de doden, ben je nog in je zonde. Dan zijn degenen die in Christus ontslapen zijn verloren. En hier zegt hij van waarom doop je dan nog als er geen opstanding is? Dat is de essentie van de doop. Dat is de essentie van wat jullie uitbeelden in die doop. Dat is de essentie van wat jullie geloven. Wat jullie beleiden door je te laten dopen. Nou, als er geen opstanding is, dan blijft dan maar onder water. Zegt hij. Nou, dat zegt hij niet, maar dat zeg ik dan. Ja, maar dat zou wel de essentie. Kijk, als je dan wil uitbeelden wat je gelooft, ja, dan moet je niet meer uit het water overeind komen. Als je niet in opstanding gelooft. Dus het idee van de doop is dood. Maar wat meer is, zegt Paulus elders, Christus is ook opgewekt. Hè? Dus dood en opstanding. Nou ja, ik... De doop is natuurlijk echt zo'n onderwerp apart. Maar Paulus heeft het straks nog over dingen die hij meegemaakt heeft. Hè, die daar veel van vinden we geschiedenissen beschreven in Handelingen. En overal waar Paulus kwam, daar brak de ellende uit. Ik wist nog net een degelijk woord te vinden. Maar als je in de christelijke wereld wil dat de ellende uitbreekt, dan moet je over de doop beginnen. Ja. Dus daar gaan wij het nu niet over hebben, maar het is dat is voor dingen. Kijk, ik zat natuurlijk van de week wat te zoeken op het voor doden gedoopt worden. En dat is dan vaak ook onderdeel van een uiteenzetting over de doop. Ja, dan begint het bij mij ook te kriebelen, want je leest er zoveel onzin over. Het is echt ongelooflijk. Net als dat je hier heel veel onzin over leest. En dit heb ik echt vrijwel nergens gelezen. Overigens, laat ik dat er dan nog bij zeggen. Kan ik ook laten zien. In de interlineair staat, als ik hem iets anders weergeef, de Concordant Version. Dat is een Amerikaanse, meen ik, of een Engelse, in ieder geval Engelstalige. Dat is veilig. Engelstalige concordante vertaling van van de schrift. En zij hebben het ook zo vertaald. Else what shall those be doing who are baptizing? En dan komt het vraagteken. Dus ook zij geven dat zo weer. En eigenlijk vind je het verder vrijwel nergens. Terwijl de oplossing toch echt heel simpel is. Ja, hier staat het.
Maar er zijn maar weinigen die het zien natuurlijk.
Ja, ja. Maar er zijn ook maar weinigen die het vertellen. Dus daarom leek mij dat een geschikt moment om het ook eens te vertellen. Ja, het is, de oplossing is een stuk simpeler dan al die redeneringen die ik gelezen heb. En het past ook perfect binnen de uiteenzetting van de apostel Paulus in dit gedeelte. Nou, dat was 1 Korinthe 15 vers 29. Dat hebben we dat ook weer opgelost. dan komen we in vers 30. Kijk, en daar gaat die redenering van de apostel ook weer verder. Waarom zijn wij ook alle uren in gevaar? Ja. Nou, dat staat vrij goed weergegeven in de vertaling. Waarom zijn wij ook elke uur in gevaar? Paulus was elk uur in gevaar, in doodsgevaar. En er zijn een aantal schriftgedeelten waarin hij daar wat over zegt. Ik heb er eentje in mijn PowerPoint gezet, dat is 2 Korinthe 11. Hij geeft een uiteenzetting over alles wat hij te lijden had vanwege het evangelie. niet als klaagzang, maar in 2 Korinthe 11 gaat het over valse apostelen. En de Korinthiërs die hadden Paulus niet zo hoog staan. Dus Paulus geeft hier een uiteenzetting over wat hij... In hoe hij allemaal boven die andere apostelen stond, tussen aanhalingstekens. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige, als een krankzinnige, staat er letterlijk. Ik sta boven hen. Dus Paulus zet zich even boven die valse apostelen, maar dan moet je even lezen hoe hij dat doet. In ingespannen arbeid, veel vaker. In slagen, bovenmate. In gevangenissen, veel vaker. Dikwijls in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. Andere vertalingen zeggen stokslagen, maar ik weet niet. Ik heb het niet opgezocht. Dus het lijkt me allebei pijnlijk. Ja. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van de heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. En daar heeft hij het juist over, een valse apostel. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Nou, de uiteenzetting gaat er wel enigszins door. En ik heb er nog verwijzingen bijgezet naar 2 Korinthe 4, Romeinen 8. Ja, en 2 Korinthe 4 zegt hij ook dat hij altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam meedroeg. He, altijd was hij in lijden, altijd was hij in doodsgevaar. Hij had altijd wel wat te vrezen van, naar de mens gesproken, van zijn volksgenoten, maar ook van de heidenen, van mensen op zich. En in Romeinen 8, die heb ik er ook bij gezet, daar is het verband wel heel anders. Maar daar geeft Paulus wel een uiteenzetting ook van. Hè, wat zou ons dan kunnen scheiden van de liefde van Christus? En dan noemt hij ook een hele uiteenzetting. Maar dat gaat wel ook over zaken die hij... allemaal weet ik niet, want hij heeft ook over de dood en hij leeft die nog. Maar in ieder geval een doodsgevaar altijd geweest. En hij had vrijwel alles wat hij daar noemt ook zelf aan de lijve ondervonden. Dus hij wist waarover hij... Hij sprak, en daar heeft hij het ook over in 1 Korinthe 15. Waarom zijn wij dan ook alle uren in gevaar? Waarom zouden we dat doen? Voor een boodschap zonder inhoud, voor een boodschap zonder opstanding. We zijn alle uren in gevaar, we zijn continu in doodsgevaar. Ja, waarom zou je in doodsgevaar begeven als je niet de verwachting had van... Hè, kom ik om, dan kom ik om, zoals... Esther zei, toevallig met dat verhaal bezig met de kinderen, dus dat komt dan naar boven. Maar Paulus, ja, kom ik om, dan kom ik om, want na de dood wacht mij niet alleen het onvergankelijke leven, maar ook nog eens een onverwelkelijke kroon, zoals hij ook in zijn brieven zegt. Zijn hele bediening was gericht op dat wat achter de dood lag, een opstanding. Ik sterf alle dagen, zegt hij dan in vers 31. Hè, nou, dat hebben we net gelezen. Ik sterf alle dagen. Wat hij dan zegt, ik betuig bij onze roem. Hè, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Hoewel ik me in jullie beroem of zo. Ik weet niet precies wat, dat is een beetje een moeilijke frase. Want in de Statenvertaling staan wat schuine woorden bij gevoegd. Dus die hadden er ook wat moeite mee. Ik sterf alle dagen, en als ik die schuine woorden weglaat, ik sterf alle dagen bij onze roem. Nou, wat hij daar nu precies mee bedoelt. Bij het bij jullie beroemen. Dus wellicht dat hij dat bedoelt, hoewel ik me in jullie beroem. Dat is wat ik eruit haal in ieder geval. Want hij zegt, elders, zegt hij tegen die Korintiërs, eerder in deze brief, meen ik, of in het begin van de tweede Korinthebrief. Ja, wij dragen wel altijd, dus het begin van de tweede Korinthebrief. Wij dragen wel altijd dat sterven in ons en die doding van de Heer Jezus. Maar jullie willen lekker heersen en jullie willen lekker dat en jullie willen dat. Zij stonden wat anders in het leven dan Paulus. Maar Paulus beroemde zich wel in die Korintiërs. En dat, ik denk dat hij dat hier zegt. Ik sterf alle dagen bij het bij jullie beroemen. Hoewel ik me bij jullie beroem. Of iets dergelijks. En die roem had hij in Christus Jezus, onze Heer. Ik zit even te kijken naar de tijd. Nou, ik pak het volgende vers in ieder geval nog even. Want dan komen we bij dat stukje over Efeze inderdaad. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Ik ga niet naar die geschiedenis toe, maar in Handelingen 19. Daar is Paulus in Efeze. En daar vindt nogal tegenstand plaats. Dat is tamelijk zwak uitgedrukt. Want er geschiet een complete volksoploop. En daar in het theater worden alle mensen verzameld. En het zullen er echt duizenden geweest zijn. En daar scanderen ze leuzen. En maar de aanleiding daarvoor is een Demetrius, een zilversmid. Die maakte daar beeldjes voor de plaatselijke godin, wilde ik zeggen. Maar de godin van de Efeziërs, Diana is dat. En die Demetrius die zag zijn handel als een kaarthuis in elkaar storten. Want Paulus die verkondigde de boodschap dat God niet woont in tempels met handen gemaakt. Hè, dat zegt hij ook als hij in Athene is, tegen die Athenus. God woont niet in tempels met handen gemaakt, maar hij heeft zelf alles gemaakt. En hij geeft zelf aan allen adem, leven en alles. Nou, die Demetrius, die veroorzaakt dus een volksoploop in dat Efeze. En die mensen die in Efeze die worden verzameld in dat theater. Een soort stadion, denk ik. En daar... Daar zijn de mensen echt in extase, want ze scanderen twee uur lang staat dat ze scanderen: groot is de Diana der Efeziërs. En Paulus die wordt daar door zijn metgezellen wordt hij tegengehouden om daar niet naartoe te gaan, want ze zouden hem daar echt gelinst hebben als in een arena met wilde dieren. Want daar spreekt hij over in dit vers. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. Ook hier zijn allerlei uitleggingen over, heeft Paulus dan tegen beesten gevochten? Nou, ik denk niet letterlijk, maar hij zegt hier ook naar de mens. Dus hij zegt hier, zo ik op menselijke wijze gesproken, tegen de beesten gevochten heb, te Efeze. Wat nuttigheid is het mij dan? Mocht hij tegen beesten echt gevochten hebben, zoals we kennen uit films... gladiatoren en dergelijke, dan vinden we dat in ieder geval niet terug in de schrift. Maar als hij het heeft over Efeze en we lezen die geschiedenis in Handelingen 19 is het, dan gedragen de mensen zich daar als beesten. Ik moet dan altijd denken aan de leus van zo'n, je hebt zo'n dieren, van die dierenactivisten, bescherm de dieren tegen de beesten. Ja. Daar zijn de mensen ook de beesten namelijk. En daarom is het wel een mooie, want dat vind je in de schrift ook terug. Hè? Dat mensen in de Petrusbrief en in de Judasbrief, daar worden mensen... Daar gaat het over mensen, maar Petrus en Judas spreken over onredelijke dieren of onredelijke beesten. Dus die beesten in Efeze, ik denk dat dat ook gewoon die mensen waren die hem daar wilden lynchen. En het is goed dat Paulus daar tegengehouden werd, anders was dat na menselijke wijze gesproken ook gebeurd. Maar je vindt dus dat mensen dieren genoemd worden of beesten, vind je al vaker. En Openbaring 13 gaat het ook over een beest dat uit de zee opkomt. En een ander beest. En ook dat zijn mensen. Nou, Paulus zegt dus, zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. En het is maar één voorbeeld wat hij noemt. Ik heb onlangs die hele geschiedenis met kinderen doorgenomen van de apostel Paulus. En heel die zendingsreizen neem je dan zo door. En dan is het, dat gaat de kinderen ook opvallen. Het is elke keer hetzelfde. Paulus komt in de synagoge. weerstand van de religieuze Jood. Maar ook van de heidenen, zoals in Efeze. Ja, hij kreeg heel veel te verduren. Hij kwam in de gevangenis, ze wilden hem geeselen. Hij noemt net dat hele rijtje natuurlijk in 2 Korinthe 11. Dat is hem allemaal overkomen. Ja, en waarom doorstond hij dat alles? Waarom heeft hij dat alles doorstaan? Nou, vanwege de opstanding. Waarom al die moeite verdragen? Waarom dat allemaal doorstaan? Nou, voor datgene wat achter de dood ligt. Opstandingsleven namelijk. En daar heeft hij het over in 1 Korinthe 15. En ook in het vervolg, zoals vers 32. Oh, we zijn met 32 nog niet klaar, want er staat nog wat. Laat ons eten en drinken, zegt hij. Hè, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. He, dan ga je niet stad en land afreizen om mensen een boodschap te verkondigen die zonder inhoud is, als er geen opstanding is. Dit vers, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij, is een aanhaling uit Jesaja. Daar vind je, in mijn Bijbel staan de tekstverwijzingen erbij. Ik ga dat niet opzoeken, maar ik kwam een mooi contrast tegen in Prediker. Dat lijkt hetzelfde wat hier staat, maar dat is het niet. Ga u weg. Prediker 9 vers 7. Ga u weg. Eet uw brood met blijdschap. En drink uw wijn met een vrolijk hart. Dat lijkt op wat Paulus hier tegen die Korintiërs zegt. Maar dat zegt hij niet. Want hij zegt hier zegt de Prediker veel meer. Paulus zegt tegen de Korintiërs, laat ons maar eten en drinken, want morgen sterven we. Ik bedoel dan, laat ons. Maar hij zegt niet, zoals hier de prediker zegt, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Zoals we ook wel die uitspraak kennen. Eten, drinken en vrolijk zijn. Want als je geen opstanding kent, en als alles dus zinloos is, je geloof zinloos, de prediking zinloos, ja, dan is uiteindelijk ook alles zinloos. Want alles leidt dan uiteindelijk tot niets. Tot de dood. Ja, dat is niets. Als je uiteindelijk, als een mens sterft en hij wordt niet opgewekt. Ja, dan is er dus ook geen levende God die ons opwekt. Dus er is ook al geen oorsprong. Dan ben je die ook al kwijt. Je bent alles kwijt. Want je hebt geen oorsprong en je hebt geen bestemming. Nou, dan heb je ten diepste ook geen reden meer om vrolijk te zijn. Wel een schijnvrolijkheid, hè, van het moment wellicht. Maar geen vrede, geen diepe vrede met van er is een schepper, een levende God, die alles gemaakt heeft en die met alles tot zijn bestemming komt. En dan heb je dus ten diepste ook geen reden om vrolijk te zijn. En de prediker, de zoon van David, Salomo, de vredevorst, die had dat natuurlijk wel, die kende God. En die zegt, ga u weg, eet uw brood met blijdschap en drink uw wijn met een vrolijk hart. Als je die levende God kent, waar we het de vorige keer ook over hadden, ja, dan kun je dus inderdaad eten, drinken en vrolijk zijn. Want ook dat eten en drinken is natuurlijk een uitbeelding van leven. Hè? Het brood, de mens zou niet eten bij brood, niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord van God dat de mond uitgaat. Dat brood is een beeld van het woord van God ook. Het is wat ons leven geeft, wat ons voedt. En wijn, ja, dat natuurlijk helemaal. Hè. Op het leven, als we het glas heffen, geestrijk vocht, is een uitbeelding van het nieuwe leven dat er is in Christus. Nou, en als je dat weet, dan eet en drink je anders. Dan eet en drink je met blijdschap en met een vrolijk hart. En dat is niet wat Paulus hier tegen de Korintiërs zegt. Want als er geen doden opgewekt worden, ja, laten we ons dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. En dan is het ook verder inhoudsloos. Maar nu Fem haar vinger opsteekt, denk ik dat het tijd is om te gaan pauzeren en na de pauze verder te gaan.
Ah, dat is gewoon de Bijbel.